en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Psalm 19, vers 7. We willen eerst belijdenis doen, gemeente, van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 131, het tweede en derde vers. Heb ik mijn ziel niet stilgezet? En vers 3, mijn ziel die naar de vrede haakt. En wat daar meer volgt in Psalm 131, vers 2 en 3. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Oh.
Wij lezen de Heilige Schriftgemeente uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Ik noem het dus uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Laat ons bidden. Vernietig, Heere, onze eigen kracht, waardigheid, en elk gewicht dat wij onszelf toekennen, in onze blindheid en in onze dwaasheid, opdat gij vanavond aan ons kwijt zou kunnen uzelf, want gij roept ons hier samen, niet alleen uit een goede gewoonte, en niet alleen omdat het is de eerste dag van de week, en niet alleen omdat het de eerste zondag na Pasen is, en niet alleen omdat het voorbereiding voor het heilig avondmaal is, ook dat. Maar gij roept ons samen, opdat gij uzelf zoudt openbaren. Bekendmaken in de glans van uw woord en in de dauw van uw heilige geest. Nu kent gij ons allen zoals we hier zijn saamgekomen. Gij weet wie wij zijn, Heren, en waar we vandaan komen, wat we hebben meegebracht aan vreugde en aan leed, aan teleurstelling en blijdschap, aan zonde en schuld en ongerechtigheid. Want gij kent ons tot op de bodem van ons hart. Leer ons onszelf zo kennen zoals gij ons kent, opdat wij voor uw aangezicht mogen zijn een mens in Christus, geborgen, bewaard, gevoed, onderhouden. En wij zeggen uw naam dank, Heere, dat gij in het ordelijk verloop van de dienst des woords telkens opnieuw het sacrament van het heilige avondmaal aan de orde wilt stellen. opdat ouderen en jongeren samen zichzelf beproeven en gij zelf in dit gewichtige werk achter ons staat, voor ons uitgaat, boven ons uitsteekt, in ons werkt, door ons werkt en gij waarachtig om ons niet zoudt gelasterd, maar veel eer geprezen en gedankt zoudt worden. Heren, wij komen u bidden om uw licht en om uw waarheid. We komen u bidden, Heer, om het onderscheidend licht van uw woord en van uw waarheid. We komen u bidden dat gij al onze vooringenomenheden en al onze maatstaven en al onze gedachten en al onze overleggingen gevangen wilt nemen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Opdat hier niemand zou zijn die zichzelf overeind houdt, kom daar zelf aan te pas. En maak ruimte voor u, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want gij zijt zo vol, overstromend vol, zo rijk, zo hoog, zo diep, zo majestueus, dat alle beschrijving tekort schiet, omdat gij God zijt en niemand meer. En dat u God zijn hebt ingezet, opdat gij een volk zoudt verlossen van het eeuwig verderf, en het zoudt voeden en laven aan de bronnen van het heil. Heere, laat zo deze bron opspuiten in de voorbereiding, in het sacrament en in de dankzegging. Mocht gij met ons gaan van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. Leggen voor u neer, Heere, al de noden van de gemeente die u bekend zijn. Want gij kent ons allen niet alleen, maar ook de gemeente in haar geheel. U hebt ons gisteren hier een teleurstelling bereid en daar in uw naam groot gemaakt dat gij duidelijk aangewezen hebt en waar deze jonge dienaar des woords moet gaan en staan. Zegen hem in zijn beslissing en de gemeente waar hij naartoe mag gaan om daar te arbeiden in het woord, in de gebeden, in de sacramenten en in alles wat te doen staat. We komen u bidden, Heere, dat gij zelf op uw tijd en op uw wijze iemand wilt aanwijzen naar de raad van uw welbehagen en dat gij het gebed daartoe wekken in de gemeente. Want gij regeert en gij alleen en gij totaal en gij geheel. Wil gij ons dan, Heere, achter u doen aankomen, altijd en overal. We hebben het vurig begeerd, Heere, en dat ligt voor uw aangezicht om des woords wil. We komen u vurig bidden dat gij dat gebed wilt verhoren op uw tijd. Ontferm u over allen die in enig ambt, in enig functie de gemeente dienen, in het bijzonder de vaders en moeders in de gezinnen. Sterk allen die alleen staan. Sterk allen die het moeilijk hebben. Sterk allen die ziek zijn, genees hen. Met de genezende krachten van uw woord en van uw geest. Wil gij zelf, Heer, een verlevendiging schenken in de gemeente. En laat uw aangezicht over ons lichten. En neem onze zonden weg en onze ongerechtigheden gedenk ze niet. Opdat uw naam in alles en door allen geprezen worden. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit 2 Korinthe 12 en daarvan de versen 7 en 8. 2 Korinthe 12, vers 7 en 8, waar het woord des Heren luidt als volgt, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Hier tot zover. Wij gaan nu eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 35 en daarvan de versen 11, 12 en 13. U wordt intussen de gelegenheid gegeven om uw gaven uit te reiken. De collecte is bestemd vandaag voor de kerkvoogdij en we bevelen dat zeer graag en dringend bij u aan. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de Morgensterkerk, collecte die u na aan het hart mag liggen. En wij gaan dus samen zingen uit Psalm 35 de versen 11, 12 en 13. Wanneer de gemeente de moeite neemt om de omgeving van deze teksten te verkennen, in het algemeen de Korinthebrieven door te werken, zowel de eerste als de tweede, en vooral de slothoofdstukken van de tweede brief, dan zal het u opvallen dat Paulus nogal in een strijdgestalte staat en dat hij het zwaard opneemt tegen de dwaaleraren, de judaïsten, die als horzels op zijn rug op zijn tocht door de gemeenten hem werden meegegeven. Deze judaïsten waren geen godlogenaars en zelfs ook geen christuslogenaars, zelfs ook geen logenaars van de Heilige Geest, maar zij waren de mensen van de synthese van de verbinding tussen wet en evangelie. Om het wat huiselijk te zeggen, ze rommelden maar wat aan met de wet en met het evangelie. De wet had hen niet doodgeslagen en het evangelie had hen niet levend gemaakt. Vandaar dat zij bij het Christus alleen en het Christus geheel en het Christus volmaakt en totaal niet houden konden, maar altijd weer terugvielen op de wet, op de besnijdenis, het onderhoud van allerlei instellingen waarvan Paulus door goddelijke openbaring was geleerd dat zij hun tijd hadden gehad. Deze strijdgemeente voelt ge, ruikt ge rondom deze hoofdstukken, waar zij Paulus op allerlei wijze moeilijkheden berokkenen. En nu gaat Paulus de kenmerken en de bewijzen van zijn apostelschap opnoemen. Dat zijn heel andere dan die zij opnoemen. Want de dwaaleraren stonden ook op het standpunt van God gezonden enzovoort. En zij roemden zichzelf, ze beroemden zich in zichzelf, in datgene wat ze waren, in hun godsdienst, in hun onderhoud van de wet, in de kennis van allerlei bijzondere openbaringen. En dan gaat Paulus ook roemen, noden, hij doet het niet graag. Maar dan gaat hij in de eerste plaats roemen in zijn zwakheden. Dat wil zeggen, in de stigmata, de kentekenen van zijn apostelschap, dat hij de ene stad werd uitgeslagen, de tweede stad werd uitgestenigd, en in de derde stad in het gevangen terechtkwam, enzovoort, enzovoort. Maar ook wanneer zij het over openbaringen hebben, dan wil hij hen toch wel op hun tocht volgen. En dan is het nogmaals opnieuw tegen zijn zin, dan gaat hij roemen. Want als er één kon spreken van openbaringen, vijf in getal, die ons beschreven staan in het boek der handelingen en in zijn brieven, dan was het Paul. En die openbaringen komen in het kort hierop neer, dat God tegen hem zei, ga of kom of verdwijn of hoe het dan ook maar gelegen was, aanwijzingen voor de voortgang van het evangelie op de knelpunten, op de kruispunten van zijn leven, greep God kennelijk in. Dat waren dus merktekenen van zijn apostelschap in de zin van gezichten en openbaringen, waarbij Paulus beter dan wij allen wist dat niet openbaringen en gezichten en visioenen een mens tot christen maken. Integendeel, het geloof in Christus en de bekering tot God, dat is de christenstand. Het in Christus zijn, waarover hij spreekt in 2 Korinthe 12, daarover straks. Hij is dus helemaal niet op zijn mondje gevallen, zouden wij zeggen. Hij kan zich verweren, hij doet het dan ook. Maar dan gaat hij nog een stap verder en zegt, behalve de stigmata of kentekenen in de vernedering van elke evangeliegang, en behalve de bijzondere aanwijzingen die mij van de hemel zijn ten deel gevallen in de crisissituaties van mijn leven, mag ik spreken, zegt Paulus, van bijzondere gezichten, van bijzondere openbaringen, die niet zozeer welzijdelings, maar niet zozeer rechtstreeks op Paulus' apostelschap waren betrokken. En één daarvan, althans enkele daarvan, noemt hij in het teksthoofdstuk waaruit de tekst is gekozen. Hij is namelijk van deze aarde weg geweest, lichamelijk of onlichamelijk, dat weet hij niet precies, God weet het, doet ook niet ter zake, maar hij is weg geweest. En hij is er weg van geweest, want God heeft hem opgetrokken tot in de derde hemel. Dat wil zeggen, de troonzaal van de Almachtige, de bijzondere tegenwoordigheid Gods. We zouden zeggen, Paulus is reeds in het eeuwig leven geweest. En daar heeft hij dingen gehoord en andere dingen gezien die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Al zou je het willen, zegt Paulus, het kan niet, want dat is een andere orde. Dat is de hemelse orde. Hij mocht dan een apostel van Christus zijn. Hij mocht dan Paulus zijn, de begenadigde, maar dat kan hij niet. Maar hij duidt het wel aan, onuitsprekelijke dingen. Hij is dus in het paradijs Gods geweest. En ja, toen moest hij weer terug, want Paulus was nog niet een paradijsmens, dat is de toekomstige Paulus. Maar de huidige Paulus staat met zijn beentjes allebei op de grond. En al zodra hij dan ook weer op deze aarde is, in het lichaam, buiten het lichaam, we laten dat in het midden, zodra hij weer dus normaal zijn werk doet, dan is het de Paulus die zijn werk doet, de dienst van het evangelie vervult. En nu krijgen die dwaaleraren zijdelings de slag van hun leven van hem, dat in plaats dat Paulus daarmee de lucht is ingegaan, God maatregelen heeft genomen om dat te voorkomen. En daarover handelen de teksten, opdat ik mij op de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Hij heeft ze dus nog niet eens allemaal genoemd. Wat een troetelkind, gemeente. Van God is deze Paulus geweest. Hij heeft het hemelleven gekend, reeds op deze aarde. En nu heeft God gezorgd, aangezien Paulus geen haar beter was dan de rest, dat hij zich op die vertroetelingen, op die uitlatingen van God, op die bijzondere dingen die iedere christen hem niet kan nazeggen, zich zou laten voorstellen. En als Paulus dan weer op de aarde is, dan kan hij alleen maar roemen in zijn zwakheden. Hij noemt ze niet eens allemaal op, want dan zouden de mensen die Paulus daar ook maar een aansteller. Die vindt zichzelf zeker belangrijk. Nee, niet de Paulus van de triumf, maar de Paulus onder het kruis is aan het woord, die gelijkvormig wordt aan Christus zelf. En dan, daarom houdt Paulus ook de maat in het roem. En hij zegt, opdat ik mij op de uitnemendheid en op de overvloed van de openbaringen niet zou verheffen. Gemeente, Paulus mag niet tot de bezittende klasse gaan behoren. Want God heeft een hekel aan mensen die geestelijk gearriveerd zijn. De religieus verzadigden en oververzadigden. God houdt Paulus onder het kruis. En dat wordt in deze tekst ons duidelijk voor ogen gesteld. Opdat ik niet hoogmoedig zou zijn, zegt Paul. Gemeente, wat is dat een aangrijpend woord, dat God bij Paulus maatregelen neemt om hem aan de grond te houden. En het schemert hier bij voorbaat reeds door dat God aan Paulus wat kwijt wil. En de Heere God heeft Paulus zo ontzaglijk veel gegeven. U weet, heeft hem een halt toegeroepen op zijn zondeweg. Zijn vrome zondeweg, maar een halt. Heeft hem neergeworpen, heeft zijn zoon in hem geopenbaard. Heeft hem tot apostel geroepen, heeft hem zijn geest gegeven. Heeft hem in de bediening van het apostelschap en in de bediening van het woord Gods gesteld. Heeft een zegenrijke gang gehad door de gemeenten, zodat hij tot die gemeenten die hem nauwelijks want, die hem nauwelijks vertrouwden, althans in Korinthe, gezegd, zoekt gemerktekenen van mijn zending, zie dan in uw midden, want gij zelf zijt de brief, geschreven door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, zovelen er gehoord hadden de stem van Christus, en ontvangen hadden de Heilige Geest door zijn dienst. Zij samen waren de brief die God schreef, zijn aanbevelingsbrief. Daarom zat Paulus ook niet verlegen op voorspraak van mensen. Dat was geen hoogmoed, maar dat was een roem in God. Gelukkig als we hem dat kunnen nazeggen, gemeente, dat het ons nergens anders om gaat nadat in de gemeente onze dienst wordt uitgeschreven in de harten met de pen van de Heilige Geest. Daar gaat het om. En opdat God dat doel zou bereiken, ging hij met Paulus zijn weg. Want God is de gevende God. En als zodanig verschijnt hij in deze voorbereiding voor het heilig avondmaal. Dat is de eerste toets in ons leven. Kennen wij een gevende God? Niet alleen dat wij delen in de algemene zegeningen van gezondheid en kracht en werk en brood en drank en huis en gezins en huwelijksleven, kostbare oases, maar dat wij God kennen als de gevende en onszelf als de ontvangende. ontvangenden, hebt u wel eens met lege handen voor God gestort? Helemaal niks, hè? Dan kent ge, als dat waar is, God ook als de gevende. Want zodra God maar wat kwijt kan, dan schiet het zo uit zijn hand. Want hij maakt er plaats voor. God is de gevende. Hij geeft de levendmaking uit de doodslaap van de zon. Hij geeft de bekering en de vergeving der zon. Hij geeft het geloof met dat rijke oefenveld in het hele woord des Heren. En daarbij wil God een mens bewaren. Zeker ook Paulus. God wil nog meer aan hem kwijt. En om nog meer aan Paulus kwijt te kunnen, moet hij hem nog meer uitdiepen, ontledigen, van zijn eigen kracht ontdoen. Gemeente, wat een les. Wij denken dat wij op de weg naar het avondmaal steeds verder omhoog gaan, dat het met ons steeds beter gaat. Maar God gaat precies de omgekeerde weg. Weg tegen vlees en bloed, tegen ons verstand en inzicht, daar gaan wij door. Want wij willen van nature nooit wat God wil. Maar gemeente, God neemt zijn maatregel. En zodat niet bij ons het geval is, dan zegt de Heere, gij zijt rijk en verrijkt. En ge hebt aan geen ding gebrek. Gemeente, dat is wat, als u volgende week geen avondmaal kunt vieren. Als u dat wezenlijk voor God niet kunt, dan moet u dat ook niet doen. Maar u bekeren tot de levende God met is wat. Is wat. Als de Heer Jezus met de tekenen van zijn lichaam voor u staat, u kunt mij of een andere weg denken. En dat u zeggen moet uit uw bank, want u moet er zijn. Dan zou het maar zijn om u te veroordelen. Maar vooral om u op te wekken. Dat zou wat zijn, gemeente, om dan volgende week te zeggen, Heer Jezus, ik heb u niet nodig. Want ik ben rijk en ik ben verrijkt. Veel mensen hebben al een aardig stukje opgebouwd en ze wilden zo graag dat God er het zegel op zet. Als ik dat nou nog maar had, ja dan. Maar hebt u nu helemaal geen erg in dat ge veel te rijk zijt? U moet niet denken dat u te arm bent. Die vervult hij met goederen, maar u bent veel te rijk. U hebt veel te veel ballast in uw zak. U hebt een zwaar gewicht van ik weet niet hoe. God is de gevende. En daar begint hij mee. En daar eindigt hij mee. En daar heeft u nu de grootste moeite mee. Om zijn waren aan de man en de vrouw te brengen. Want wij moeten niet denken dat wij staan te trappelen van ongeduld. Maar God wacht om genadig te zijn. God. Gemeente. Daartoe neemt God maatregelen. Hij wil Paulus in conditie houden. Die term kennen die jongens hier wel, uit de sport. Moet het maar lezen. Hoe die helden van Nederland in de voetbalclubs en waar al niet meer getraind worden. Ze moeten in conditie blijven. En trainen, trainen, geweldig. Nou, zo traint God zijn volk op een totaal andere wijze. Hij wil ze in conditie laten. En Paulus mocht dan de toekomstige paradijsmens zijn en de huidige begenadigde, maar hij was in het vlees. En het gevaar van de hoogmoed en nog veel meer moet bezworen worden. En welke maatregelen neemt God nu? Wel, armoede, nederigheid, zwakheid en bedelaar zijn. Die maatregelen neemt God bij Paulus. Door middel van een doorn in het vlees. Gemeente, daar staat in het grondwoord een woord. Dat kan betekenen een doorn zoals die diep in je vlees steekt. Het kan ook een scherp gepunte paal zijn. Zo weet u wel, met zo'n scherpe punt omhoog loopt. Waarop vroeger de gehangenen gespietst werden. Eigenlijk zit in het zelfstandig naamwoord het werkwoord kruisigen. Kruisigen. Wat het precies betekent, gemeente, het kan het allebei zijn. doorn in het vlees, een scherp gespitste paal, waaraan een mens in zijn hele zijn en bestaan gekruisigd wordt. Gemeente, dat doet pijn. Dat is vanzelfsprekend. U hebt allemaal wel eens een flinke splinter onder uw nagel gehad. Een flinke doorn in uw vinger gehad. En nog wel erger. U weet het nog wel. Het betekent dus een scherp lijden. En om dat nog duidelijker te maken, mogen wij kijken naar nummer 33, vers 55, waar God tegen Israël zegt: als het verzuimt, als jullie verzuimen de Kanaanieten uit te roeien, dan zullen ze jullie zijn tot doorns in uw ogen. Stel je voor dat hier vanavond een mens rondgaat, een beul zijn, die zomaar een doorn in je ogen steekt, een ondraaglijke pijn. Gemeente, ze zullen u zijn tot doorns in uw ogen, zegt God, en tot prikkels in uw zijde. Dat wijst dus op een kwelling. En zolang Paulus in het vlees is, krijgt hij die doorn in zijn vlees, die scherp gespitste paal, met zich mee. En daar kon hij zich niet van bevrijden. Hij omschrijft dat nog nauwkeuriger, namelijk: een engel des Satans, opdat hij mij met vuisten zou slaan. Staan we helemaal te kijken, gemeente. Dat beeld van die doorn, beeld van die scherp gespitste paal, is dus om een demonische werkelijkheid. Om een demon, een afgezand van de duivel, af te beelden. Want behalve de goede engelen die God bewaard heeft in hun orde en stand, zijn daar de boze engelen, de duivelen. Behalve hen die Gods kinderen omringen, gelijk de bergen zijn rondom Jeruzalem, weet u wel, die hogere toppen bij dat lager gelegen Jeruzalem, prachtig om te zien. Gelijk de bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heer om zijn volk met zijn hemelse legerscharen. Denk maar aan Elisa met die jongen in Dothan. Prachtig. Maar behalve deze goede engelen zijn er ook boze engelen. Demonen. Je zou ze het best kunnen vergelijken met een SS-man die in de oorlog van Hitler vrij mandaat kreeg om zijn gevangenen te kwellen. Met al de vindingrijkheid van het goddeloze hart. Een mens te martelen, een mens te kwellen, een mens te vernederen, een mens te vernietigen. En u staat hier dat die engel des Satans op Paulus werd losgeluid. Er staat een woord, gemeente, daar moet u eens een poosje uw vinger bij houden vanavond. Gegeven. Daarom is mij gegeven, staat. Gegeven. Door wie? De Satan. Die geeft nooit iets. Die neemt alleen. Wie dan wel? Wel God zelf. Kan dat dan? Dat God een demon, een engel van de Satan, nog wel op een van zijn liefste dienstknechten afzendt en hem daar beulswerk laat verrichten? Gemeente, we hebben allemaal geleerd dat God de zonde niet wil, maar ze toelaat. Dat is ook zo, maar daar komen we niet helemaal mee uit. Want het grote conflict tussen God en de duivel rondom Paulus was dat God door middel van deze engel des Satans Paulus arm wilde houden. Dus een goed doel beoogd. Maar de Satan bedoelde met deze engel van hem dat hij Paulus zou vernietigen. Dat hij Paulus zou vermorzelen. Datzelfde conflict zien we rondom Job. Dat er achter de strijd van Job staat, het duel tussen God en de Satan. God die zijn knecht Job gaat louteren. En de engel die zijn vijand Job wil vernietigen. En dat loopt door in zijn huwelijk, want Job heeft een vrouw die tegen hem zegt: zegen God maar. Dat wil zeggen, vloek hem maar eens uit en maak er dan een eind aan. Is toch geen leven zo voor je. Maar dan zegt Job, gij spreekt als een van de zottinnen spreekt. Zullen wij het goede uit de hand des Heeren ontvangen en het kwade niet? Het is hetzelfde conflict dat zich rondom David afspeelt, wanneer hij uitgevloekt wordt door Simei. Zijn krijgsoverste zegt, zal ik die hond zijn kop afslaan? Maar David zegt, laat hem gaan, want misschien heeft God wel tegen hem gezegd, vloek David. Kan dat, gemeente? De schrift zegt, is er een kwaad in de stad dat God niet werkt? Maar dat moet je dan wel goed zien. Dat de oorzaak van die engel des Satans ligt niet in God, maar buiten. De noodzaak van deze engel des Satans ligt niet in God, in zijn wreedheid en willekeur. Verre is de Almachtige van enig onrecht. Maar ligt in Paulus, ligt in de kerk, ligt in de kinderen Gods. Wij moeten goed onderscheiden in de Bijbel, gemeente. Maar dat neemt niet weg dat God zijn handen helemaal schoon houdt. Ook wanneer hij deze Paulus, die in Christus is, een almachtige bewaring heeft, helemaal naar lichaam en ziel van hem is. Dat hij een klein gaatje daar openlaat waar deze engel des Satans kan binnendringen. Dat moeten we goed zien. Want Paulus was een mens in Christus. Dat betekent dat hij zijn eigen benen verloren had. En dat hij helemaal hing en lag op de Heer Jezus. Dat is even een voorrecht. Er lopen er wat rond met één been hier en met een andere been daar. Wat een voorrecht, gemeente, als wij helemaal van hem mogen zijn. Wat is dat een kostelijk voorrecht, een mens in Christus. Dat is een mens in de genade. Nu zijn ze allemaal niet volwassen, er zijn ook kinderen in de genade. Maar een mens in Christus. En nu heeft de Heere een klein gaatje opengewaard. En daar wandelt deze kwelgeest in binnen. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? En toch is God een licht. En in hem is geen duisternis. Er is geen demonische kant aan Jehovah of Jahweh. Nee, dat niet. Maar gemeente, laten we er goed aan denken. God voedt zijn kinderen op. Maar ook aan de andere kant verlaat God een mens. Niet van de ene dag op de andere. Er zijn mensen die hier onder het woord komen. Jaar en dag. Of nog maar heel kort. Maar denkt u eraan dat u onder de hoogspanning komt? Hebt u er erg in dat u in de kerk onder de hoogspanningskabel zit van Gods geladen liefde en toorn? Hebt u er erg in dat u een oordeel kunt horen, niet om weg te blijven, maar als het woord der prediking ons geen nut doet, als het woord der prediking geen vruchten draagt, als het geen vruchten draagt der bekering waardig? O gemeente, let daar toch op. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Er zijn soms mensen die er vroeger voor hun gevoel veel dichterbij geweest zijn, maar het is hoe langer hoe meer gaan verkillen. Waar loopt dat op uit? Nu is een mens hier nooit totaal van God verlaten, dat is de ontzetting van de hel. Maar dat erop letten zult, dat God langzaam maar zeker zijn kinderen al maar dichter naar zich toe haalt, maar ook langzaam maar zeker de hardnekkigen en de weerspannigen verlaat, opdat het u zo opschrikken, want we zijn allemaal even hardnekkig, opdat het u wakker zou maken, opdat het u werkzaam zou maken, want God heeft geen lust in uw dood. Hier is het omgekeerd, behouden en gered, totaal en geheel, en toch een kwelgeest. Wat doet hij? Hij slaat Paulus met vuisten. We zouden zeggen, hij deelt hem oorvegen uit. Hij slaat hem zo midden in zijn gezicht. Hij stompt tegen zijn neus en zijn mond. Bij wijze van spreken. Het is in ieder geval een mishandeling. En u kent het verhaal dat de eeuwen door en de godgeleerden en de medici en de mensen van de archeologie, van de oudheidkunde en nog weer anderen zich hebben ingezet om te weten wat was dat nou precies. Nou, niemand weet het. We kunnen zeggen, ja, Paulus had vreselijke last dat hij vroeger de gemeente Gods vervolgd had, dat is ook zo. Hij had er nachtmerries van, we zouden zeggen, hij had een syndroom. Ja, nieuw woord. U hebt dat wel gelezen in de krant. Bij de behandeling van de zaak van de drie van Breda in de Tweede Kamer. Een concentratiesyndroom. Ja, dat moet dan iets zijn. Dat deze mensen nog altijd gemarteld worden door de verschrikkelijke ervaringen die niet bewust zijn gemaakt. En dat kan. Maar gemeente, het is een voorrecht als iemand God vreest. Weet u waarom? Is hij nog nergens te goed voor en kan hij aan alle ziekten en ellende blootgesteld zijn? Maar die kan de zaken aan God kwijt. Maar dat terzijde, hoewel het centraal is. Maar men meent dus dat het is dat Paulus er altijd nog last van heeft. Dat hij die mensen nog hoort gillen die hij gemarteld heeft. Want dat heeft hij gedaan. Hij heeft ze laten lasteren. De naam van de Heer Jezus. En anderen zeggen nee, het zijn invallende godslasterlijke gedachten. Vloeken die zomaar in hem omhoog stijgen. Onreine, vuile gedachten. Nee, zegt een ander, het zijn de judaïstische dwaaleraren die als horzels op zijn nek zagen. Nee, zegt een ander, het is een oogziekte of epilepsie, een vallende ziekte of wat het dan ook is. Het is maar niemand die het weet en God zijn gedachten. Want nu mag elk die God vreest, datgene wat hem, wat haar hindert, om te God te dienen om Christus wil, niet om loon of wat dan ook maar om Christus wil, daaronder rekenen. Datgene wat God doet tegenkomen, waarvan een mens de zin niet weet, niet ontdekt. En als we nu kijken naar Paulus, dit uitverkoren vat, aan wie God zou tonen hoeveel hij lijden moest, wat zullen wij dan? Gemeente, als Paulus met deze wereldwijde roeping zo gekweld werd, zult gij het dan vreemd achten, als God op welke wijze dan ook u laat kwellen? Paulus zegt dat hij elke dag in de dood werd overgegeven om Jezus wil. Hetgeen hij betuigt bij de roem die hij heeft in God door Christus. En in dat stervensproces is die stekende pijn van die doren of van die paal. En dat heeft Paulus gedrukt. Hij heeft, zo zegt hij, de Here 3 maal gebeden. Waarschijnlijk is het het beste te denken aan 3 elkaar opvolgende perioden waarin hij niet verder kon. Waarin het hem te zwaar werd. Waarin als het ware de samentrekking van Christus in hem golfde. Want als er 3 maal gebeden wordt, dan is Paulus niet de eerste, maar dan is Christus de meeste. Die toen hij onder de tormenten van de hel doorging als borg- en plaatsbekleder, tot 3 malen toe bad, ernstig bad. Vader, zo het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat wil zeggen, hij zag op tegen zijn lijden, want wij zijn van afkomst niet geschapen om te lijden en ook niet om te sterven. We zijn paradijsmensen van afkomst. We zijn goed en gaaf uit de handen van onze schepper voortgekomen. En daarom is het ook de kinderen Gods, hoe anders ze het ook weten en beleven, vreemd. Als ze de lijdensschool en de nachtschool en de doodschool ingaan, vreemd. Niet in die zin dat ze niet verdiend hebben, 1000 maal. Maar wel in die zin dat het ons van afkomst vreemd is. Daarom gelooft ook geen sterveling dat hij gaat sterven, tenzij God hem erbij bepaalt. En de dood geëigend wordt. En het leven geëigend wordt. Gemeente, tot drie malen toe gebeden. Zo gebeden, dat hij te ernstiger bad, evenals de Heer Jezus. En het zijn de Messiaanse weeën, die uit de Messias, die nu boven alles en allen is verheven. Het zijn de barensweeën van zijn kerk, die golven nu door zijn lichaam heen, tot op de dag van vandaag. Gezet om te lijden. Gemeente, Paulus wou het niet, u wel, maar hij heeft het geleerd. Tot drie malen toe gebeden, te meer omdat hij vond dat hij op deze wijze zo weinig voor het koninkrijk Gods kon doen dat het hem hinderde in de verkondiging van het heilig evangelie. Gemeente, hij bad. Het einde van ons denken, het einde van ons spreken is het begin van het gebed. Verstaat u dat? Ook in de toebereiding van de dis. We mogen gerust met elkaar spreken, dat zal wel nodig zijn. Maar spreek het meeste met de Heer. En loop niet om die dingen heen, maar ga er recht voor staan. God zet er u recht voor. En met al uw onopgeloste vragen naar hem heen. Ook al ligt het op een ander niveau dan deze gang van de apostel Paulus. Ten slotte één leven, want het is een God die wonderen doet. Paulus bad. Wanneer het hem zo drukte dat de golven, de barensweeën hem doortrok. En dan, gemeente, boog hij voor God. En dat gebed voldeed aan alle voorwaarden. Hij geloofde dat de Heer Jezus het kon, want hij bidt hier uitdrukkelijk tot de Heer Jezus. Curios betekent Here, de zin van Christus. De kinderen Gods mogen bidden tot de Vader, tot de Zoon en tot de Heilige Geest, ook afzonderlijk. Het algemeen wordt er gebeden tot God. Hij vraagt aan de Here of hij die doorn wil wegnemen. En alle voorwaarden waren, zouden wij zeggen, aanwezig. Hij geloofde dat de Heer Jezus machtig was om dat te doen. Hij geloofde ook dat hij in het geloof stond met hem. Hij was zeker van de liefde Gods. Hij kampte maar niet wat in de lucht. En in de derde plaats, gemeente, hij mocht het vragen. Want had hij zelf niet geleerd onder de inspiratie van de Geest, laat al uw begeren met bidden en dankzegging bekend worden bij God. Want het gaat hem over u ter hart. Dat gebed heeft de apostel gebeden. Gemeente, en dat gebed werd niet verhoord, althans niet in de zin zoals Paulus het vroeg. En dat kan een mens dwars zitten, dat hij niet verstaat. Later misschien. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, na deze zul je het verstaan, maar je moet er zelf maar voor liggen. Zoals ik bij iemand op bezoek kwam, en die had een onduldbare ischias. Hij was al maar bezig met de tekst uit het evangelie en zo velen er tot hem, dat is tot de Heer Jezus, gebracht werden, die werden genezen. En hij geloofde met heel zijn hart dat de Heer Jezus hem genezen kon. En hij smeekte daarom, hij was er dagen mee bezig. Maar God verhoorde hem niet, totdat zijn aandacht bepaald werd bij Hebreeën 5, want wij zijn maar duisterlingen, wij moeten door het woord er altijd uitkomen, met het woord, door de geest, totdat hij Hebreeën 5 las, en daar staat dat hoewel Jezus de Zoon was, hij nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit het lijden, en met sterke roeping en tranen, gebeden geofferd heeft aan hem die hem verlossen kon uit alle nood. En toen was hij erachter. Want toen leerde hij dat God met hem die weg ging dat hij gehoorzaamheid leerde uit het lijden. We hebben allemaal wel eens wat meegemaakt, een meer en ander minder, maar hebben wij gehoorzaamheid geleerd, gemeente, uit het lijden. Zijn we er dichter mee bij God gekomen, want God bewaar u en mij ervoor, om alle lijden dat er is in deze wereld in deze doren te stoppen. Want dat is niet zo. Er is onnoemelijk veel lijden, verschrikkelijk lijden, ontzettend lijden. We kunnen nooit genoeg voor de lijdende bidden, maar dit is een lijden om Christus wil. Dit is een lijden in de martelschool van de genade en tegelijkertijd in de gezegende school van de genade. Dan moet je eerst opkomen en opgebracht worden en opgehouden worden. Maar dat wil de Heer. Staat hij met uitgebreide arm. Hebben wij er wat van geleerd, gemeente? Ook uit die lijdensprediking. Die uitmonden in de Here is waarlijk opgestaan. Hebben we er wat van geleerd? Want het gaat God om de vrucht. God wil niet sierplanten en sierbloemen in zijn gemeente. Hoe aangenaam ze ook mogen zijn. Maar God wil vruchtdragende bomen. Opdat wij vruchten zouden dragen. Want daarom zijn we op Gods tuchtschool. Opdat wij de vruchtschool zouden meemaken. Van de tucht naar de vrucht. En gemeente, dat heeft hij verworven. Want bij ons is er geen vrucht. Maar die vrucht is uit de bediening van Christus. Door de Heilige Geest. En wat is dat groot, gemeente, als we er zo uitkomen. Zoals Paulus eruit komt en dat bewaren we voor de volgende week. Toen de Heere hem antwoordde, mijn genade is u genoeg. En daar mag u nu vast mee bezig zijn. Mijn genade. Mijn genade is u genoeg. 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 Gemeente, die toets reikt de Heilige Geest uit tot de zelfbeproeving. Of wij in de genade zijn. Of het ons om genade alleen gaat. En daar is de meest bevestigde christen even hard om verlegen als een tril ontwakend geloofsleven. Alleen genade. En anders niet. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 119. En daarvan het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En wat er meer volgt in Psalm 119, vers 36. Thank you. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel schikken waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, namelijk de gerechtigheid waarover hier gesproken wordt, niet over het geloof, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald heeft en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, en let erop, dat dan allerlei kenmerken worden genoemd die in het leven te merken zijn, allen die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Nun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die gestorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en alle degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laat ons danken. Geprezen zij uw naam, Heere, dat gij vanavond met dit woord bij ons zijt binnengekomen, ons hebt aangesproken, ons hemels onderwijs hebt willen geven uit de gangen van uw dienstknecht Paulus, omdat hij er was, Heere, ter wille van u, maar ook ter wille van ons, opdat wij door de onderwijzing der schriften hoop zouden hebben en de dingen in ons leven zouden worden benoemd en op de juiste plaats gezet, en wij wezenlijk en waarlijk door u alleen worden onderricht. Heere, wij bidden u in het bijzonder in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal, dat gij met ons wilt meereizen en dat gij ons behoeden en bewaren wilt, niet alleen op de wegen die we hebben te gaan vol gevaren, maar op alle geestelijke wegen en paden en vooral de sluipwegen van de vorst der duisternis, van ons boze hart, van ons goddeloze ik. Wil gij, Heere, uzelf zo verheerlijken en groot maken dat mensen u nodig mogen hebben in welke gang van het leven ook, en dat gij zelf de oefeningen in het geloof, de werkzaamheden van het geloof en de vruchten van het geloof bewerkstelligen wilt, mede door de prediking van het heilige evangelie. Verlos ons van de boze, leg een scherm over de gemeente, bewaar en behoed haar, bijzonder de jonge mensen, maar ook de ouderen. Wil gij met een ieder van ons zijn in de weg die wij hebben te gaan, en maak gij uw weldaden nog zo wonderbaarlijk dat we ons alleen maar verbazen en verwonderd kijken naar uw goddelijke hand en kracht. Dat vragen wij u in Christus naam alleen. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, en wat er meer volgt. Verhef thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.